In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 62, vers 1 en 4. Psalm 62, vers 1 en 4. De gemeente zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 68, het 17e vers, Psalm 68, vers 17. Benijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en iegelijk spreken in zijn hart. Aldus, ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Thank you. De schriftlezing voor heden avond is uit het boek der Handelingen van de Apostelen, daarvan het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot 11. Handelingen 1, de verzen 1 tot 11. En wij lezen het woord Gods nu aldus. We hebben dit hoofdstuk gekozen in verband met de komende hemelvaartdag. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welk hij ook, en nadat hij geleden had, zichzelf levend gesteld heeft, met vele zekere kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij zich niet zouden losmaken van Jeruzalem, maar daar wachtend, verwachtend, rondom vergaderd zijnde, staat eigenlijk het bevel des vaders, dat gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel in water, maar gij zult in den Heilige Geest gedoopt, gedompeld worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagt hem zeggende: Heere, mocht gij nu in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het is niet van u het weten van de tijden en de geschikte ogenblikken die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u zal komen, en gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, voor Judea en voor Samaria, tot aan de uitersten der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo ze hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voorziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, en welke ook zeiden: Gij, mannen die rondom Jeruzalem zijn, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat gij ons in dit avontuur samengebracht hebt. Dat wij vergaderd mogen zijn, wakend rondom uw woord. Heere, wil gij ons verlichten en wilt gij dit samen zijn maken tot een eredienst aan u gewijd, wil ons genade schenken, de genade van uw Heilige Geest, opdat wij verheven worden boven onszelf, om daardoor juist waarachtig onszelf te zijn, zoals gij ons hebt bedoeld. Heer God, wij leg u voor al onze noden en zorgen en de noden van onze naasten. Van alle schepselen, we kunnen het niet eens uitspreken. We maar iets daaruit scheppen. Maar gij weet alle dingen. Gij weet ook wat wij van noden hebben eer wij u bidden. Dan bidden wij u ook in het bijzonder voor de zieken. Wilt gij genezing schenken? We denken alle aan bepaalde zieken. O Heere, wilt gij hen genezen? Heere God, wees met ons allen en geef ons een zegen die ook anderen kan zegenen. Wij willen u lof brengen. Maar we zijn er te beperkt voor, Heere. Versta wat wij willen en wat we niet kunnen. En schenk ons uw genade, opdat wij wel kunnen. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Doe het woord klinken door de adem van uw Heilige Geest. Wil gij zelf tot ons spreken? Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze Vader. Wij vragen u dat om uw naams wil. Amen. Tekstwoord voor hedenavond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte gekozen. En dan daarvan het zesde en zevende vers van Handelingen 1, vers 6 en 7. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem zeggende: Heer, mocht gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het is niet van u het weten, de tijden en de geschikte ogenblikken, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar, en dan het achtste vers, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, aan Judea, Samaria, tot het uiterste der aarde. Gemeente des Heren, de hemelvaartdag wordt aanstaande donderdag, is daar de datum voor, om voor die viering, maar dan wordt die dag in vele kerken niet speciaal gevierd. Ik dacht dat het misschien goed was om op de zondag die er aan vooraf gaat, ons daarop te richten. Hemelvaartdag, de dag, het denken van de dag waarop Jezus na hier in deze wereld te zijn geweest, geleden te hebben, veroordeeld te zijn en gestorven, opgestaan uit de doden. Hij heeft een tijd hier verkeerd en is opgevaren ten hemel. De vraag is dit: wat betekent dit in het Bijbels getuigenis? Want de hemelvaart is iets wat soms, en niet alleen in onze vroege kinderjaren, maar ook later, een gevoel geeft van smart, van verlatenheid. Beste, het hoogst is op aarde geweest en blijkbaar heeft het de aarde toch verlaten. Sommigen hebben dit zelfs geduid als een mislukking. Hebben gemeend dat wel iets ermee is aangegeven en dat wij het eigenlijk beter zouden moeten navolgen of uitvoeren. Hoe het ook zij, er komt, en niet alleen zei ik al in onze jeugdjaren, maar ook later steeds het gevoel van een verlatenheid. En het is eigenlijk iets wat al eeuwen en eeuwen aanwezig is in ons werelddeel, in onze hele westerse beschaving. Dat wij dat hemelvaartgevoel kennen, dat het goddelijke, hoe je dat ook wilt noemen, onze wereld misschien wel heeft aangeraakt, misschien wel heeft beïnvloed, misschien zijn de dingen zelfs wel door God gemaakt, zo stelt de moderne mens het, maar het is weggetrokken. En juist op een dag als wij de hemelvaartdag gedenken, overvalt ons wel sterk dat gevoel van verlatenheid. Wat is het dan toch eigenlijk? Dat wegtrekken, en wat blijft er dan over? Hier, in deze wereld. We zouden het kunnen samenvatten in de vraag: die wij steeds weer zien opkomen. Wat is er buiten de herinnering, buiten de overlevering van het verleden eigenlijk nog over van goddelijke aanwezigheid in de wereld? Het kan opkomen zoals moderne mensen hebben gedacht, die natuurlijk altijd beperkt redeneren en die menen dat alle gedachten van hogere werelden en van het goddelijke ontspruiten aan de fantasieën, of wilt u de poëzie, van de menselijke geest, om het leven in deze harde wereld met illusies te kunnen uithouden. Maar men spreekt dan dikwijls anachronistisch. Men spreekt dan van een tijd waarin het donker wordt, waarin er niet zoveel meer te ervaren valt. Nou, men meent van deze dingen ook omdat men het oog er meestal voor mist. Maar daarmee kun je natuurlijk niet de hele wereldgeschiedenis beoordelen. Het is een typisch misverstand van de moderne mens dat hij denkt dat hij maatstaf is van alle dingen. En dat wat hij niet ziet en wat hij niet kent, dat het ook niet bestaat. Dat is een onzinnig, beperkt standpunt. Maar toch moeten we ernst ermee maken met de algemene ervaring van het hele levensgevoel van de mens. Ik herhaal de vraag: wat is er eigenlijk over, behalve herinnering en traditie, van een goddelijke aanwezigheid? Ik geloof dat dat een uitermate belangrijk punt is in ons leven. Wat is er nu onmiddellijk nog aanwijsbaar aanwezig? En dat wil niet zeggen dat je dat zomaar op het eerste gezicht overal kunt ontdekken. Maar is het mogelijk dat wij zelfs nog tot de kijk daarvan, de kijk daarop, ingewijd kunnen worden? Nu, ik dacht dat het daar juist om ging, in dat Bijbelgedeelte dat wij met elkaar hebben gelezen. Er wordt hier ons verteld in het begin van het boek van de Handelingen, dat van dezelfde schrijver is als het Evangelie van Lucas. Daar wordt ons meegedeeld in zijn tweede boek. In dat boek wordt dan gezegd in het volgende boek hoe Heer Jezus van zijn leerlingen heeft afscheid genomen. Wordt verwezen eerst naar alles wat Jezus heeft gedaan en wat Lucas heeft beschreven in het Evangelie. En dan spreekt hij van die laatste gesprekken op aarde van de Heer Jezus met zijn leerlingen. Dan wordt er ons eerst verteld van Jezus komen in deze wereld. Er wordt gesproken van zijn lijden en zijn opstanding. En dan van die wonderlijke periode in de wereldgeschiedenis. In de eerste plaats is het al zo wonderlijk dat de hele wereldgeschiedenis, daar hebben we de vorige maal over gesproken, bepaald wordt voor en na door 33 jaar waarin Jezus in deze wereld is geweest. En dan wordt hier gesproken van 40 dagen waarin Jezus omging met zijn leerlingen. Er staat dat hij zich in die 40 dagen veelvuldig heeft geopenbaard, dat hij verschenen is, levend. Dat wil zeggen, niet als schim, en ook niet als geest, en ook niet alleen in een goddelijke glans van een hemelwezen, maar levend, dat wil zeggen, naar het hele mens zijn, En wat uitermate belangrijk is, ook naar de lichamelijkheid. Want we hebben daar veel naar op gewezen. De mens bestaat naar het Bijbels getuigenis uit lichaam, uit de ziel die het lichaam regeert en uit de geest die verbonden is met paradijselijke gebieden en die afkomst herinnert en daardoor de maatstaven kent van zeden en van schoonheid. En is er nog een hoger iets in de mens, de goddelijke adem, waarin de mens mag ademen in God en dus mag communiceren met God. Dat is de hele mens. En er is heel wat met die mens gebeurd na de zondeval. Een hele stukken voor de mensen onbewust geworden. En soms schijnt het wel alsof de mens daarvan losgeraakt is. Maar Jezus is in deze volkomenheid levend, ook lichamelijk aanwezig. En dat wijst erop hoe belangrijk ook de lichamelijkheid is. En het betekent ook dat de lichamelijkheid ook de onsterfelijkheid zal verkrijgen. Dat de vergankelijkheid niet alleen van de geest en niet alleen van de goddelijke adem, maar dat ook het lichaam deel zal hebben aan de onvergankelijkheid. Het zijn dingen die ver boven ons denken uitgaan, maar die antwoord geven op onze ergste nood. Want de mens kan zo gemakkelijk over de dood en de vergankelijkheid spreken. Maar het is dikwijls een bedekking, bijna een verdoving. De doodsangst niet overwonnen is, maar dikwijls onderdrukt is. En nu gaat het erom, al deze dingen worden gezegd. Jezus is daar bij zijn leerlingen in de onvergankelijkheid en hij blijft op aarde 40 dagen om hen toe te rusten. 40 dagen heeft natuurlijk te maken met de 40 jaar in de woestijn Israël doorging en juist geeft Jezus hier de kracht in de 40 dagen om de woestijntijd tot zijn wederkomst door te komen. En nu staat er waar Jezus dan over spreekt, want we zouden willen weten waar spreekt Jezus over. Dat wordt uitvoerig gezegd. Hij spreekt met zijn leerlingen in die 40 dagen, waarin hij dus levend, volkomen levend, ook lichamelijk levend, met zijn discipelen omgaat en dan spreekt hij over de dingen van het koninkrijk Gods. Dat betekent niet alleen over de hemel, dat ook. En over al die hemelen, al die gebieden die er zijn, waar engelen zijn en waar alle wezens leven. Maar ook ging Jezus met hen over de aarde. En hij wees, als hij sprak over het koninkrijk Gods aan, wat de aarde voor bestemming heeft, hoe de aarde zal worden. Stenen, de planten, het dier, het licht, wat alles, mensen, hoe het zal zijn in het koninkrijk Gods, hoe het daar naartoe gaat. En dan geeft Jezus hen aanwijzingen, ook voor de tijd als hij zal heen gaan. En dan geeft hij hen bevel, dan wordt er een bepaald bevel gegeven, waar we zo gemakkelijk overheen lezen. Jezus zegt, en dat wordt hier aan de discipelen gegeven, aan de leerlingen, dat zij zich niet mogen losmaken, en dat staat er niet voor een beperkte tijd, dat zij zich niet mogen losmaken, geen scheiding mogen aanwenden tussen hen en Jeruzalem. Zij moeten met de hoofdstad van Israël verbonden zijn en ze mogen niet in de verleiding vallen die men later in de kerk heeft gesteld om zich los te maken van Israël, van het volk. Zij horen ook tot het volk. Dat is het eerste bevel, dat ze zich niet mogen losmaken. En dan staat er ook dat ze zich moeten, maar moeten, ja, en dan vertaalt men dat met verwachten, maar er staat eigenlijk een woord dat letterlijk vertaald is rondom blijven. Rondom het bevel des vaders. Het bevel des vaders, dat is duidelijk, dat is de Torah. Dat is wat aan de wet die aan Israël gegeven is. En die de eeuwige Torah was, die in Jezus volkomen vlees is geworden. Daar moeten ze zich rondom stellen. En zo, als ze zich daar rondom stellen, dan gaan er geweldige dingen gebeuren. Ze mogen dus Jeruzalem nooit en te nimmer mogen ze dat loslaten. Geen scheiding mag er zijn, wel een onderscheiding, maar geen scheiding. En dan spreekt Jezus ervan, van dat wonder van de doop. Johannes doopte wel in water, maar gij zult gedoopt worden in de Heilige Geest. In. Dus het is een duidelijke onderdompeling, zoals bij Johannes ondergedompeld werd. En u weet wat de bedoeling is van de doop van Johannes. Dat was om helder zien te maken. Helderziend om Jezus te herkennen. Zo staat het er ook. Want wat gebeurt er eigenlijk? Als je in het doopwater werkelijk ondergedompeld wordt, dan beleef je iets van de dood, van het sterven. En in de grenssituatie van het lijfelijk sterven, word je bewust, je hogere wezen, je geest. Johannes waterdoop openbaart voor een mens het geesteswezen dat zich het paradijs kan herinneren, waar Plato ook van sprak in de zogenaamde wederherinnering, waardoor we alles weten, waardoor we ons nog kunnen oriënteren. Maar er is een hoger wezen van ons en dat is nou die goddelijke adem die is achtergebleven is in ieder mens als een goddelijke vonk, maar die goddelijke vonk die moet weer zo aangewakkerd worden en moet weer communiceren met het goddelijk wezen. Kijk, en daarvoor is een andere doop nodig. Dan moet je zelfs een doop krijgen die boven de geestesdoop uitgaat en die je de goddelijke adem geeft. Dat is de vuurdoop, want het vuur is daar een teken van, het water is een teken van de geest, want de geest zweeft over de wateren. Dat is een onderscheid, nog eens ziel, geest, goddelijke adem. Zo is het met de mens. Dat wordt straks gegeven, ja, aan wie? Aan uw lieden. Is uw lieden, die discipelen, die zijn de kern van Israël, die moeten straks de grote aanval op de wereld gaan doen. De wereld die pretendeert het heil te hebben in Rome. En zij moeten doorzetten het nieuwe beginsel dat de Heere God in Israël heeft gesteld. En dan heeft Jezus van die geweldige dingen gesproken. Van een onderdompeling in het vuur, in de geest. En dan hebben ze dat begrepen, hebben ze dat gezien. En dan zeggen die leerlingen, die daar eigenlijk heel Israël vertegenwoordigen, die zeggen, want ze zijn met de twaalf stammen. En dan zeggen ze een uitroep die ook eigenlijk meestal niet onmiddellijk en juist vertaald wordt. Want men laat daar een woord in weg, in de oorspronkelijke tekst. Maar er staat dan eigenlijk, Heere, mocht gij in deze tijd het koningschap aan Israël oprichten. dat spreekt uit wil zeggen, als het zo ver is gekomen, nu eindelijk zal het gaan gebeuren. En wat is dat dan? Daar staat een hele wonderlijke uitdrukking in het Grieks. Daar staat dat wederoprichten. Het is hetzelfde woord waar Petrus van spreekt, van de wederoprichting van alle dingen. Dat is het herstel van de gevallen schepping volkomen, die in de eindtijd zal zijn. Petrus spreekt daarvan, het wordt ons meegedeeld in Handelingen 3. En later heeft de grote theoloog, wijsgeer, ziener, Origenes, die heeft, hoewel een deel van de kerk hem een groot deel als ketter heeft beschouwd, heeft hij ook gesproken van die wederoprichting van alle dingen aan het eind van de tijden waarin God zal zijn alles in alle. Maar hier wordt ons iets heel merkwaardigs, een geheim toevertrouwd dat Israël kent. De wederoprichting van alle dingen zal geschieden vanuit een middelpunt. Namelijk de wederoprichting eerst van het koningschap van de Heer God over zijn volk in glans en heerlijkheid. Dan zal de Messias in heerlijkheid verschijnen. En als dat gebeurt, dan zullen alle volkeren, ja, dan zal de ganse kosmos zal bevrijd worden. Is het verwonderlijk dat als Jezus van die vuurdoop heeft gesproken, en zij al gezien hebben, de opgestaande, die verheerlijkt met hen spreekt, waar ze mee samen zijn gekomen, dat ze zich afvragen, zal nu het koninkrijk aan Israël niet opgericht worden? En dan wordt er wel eens gezegd, over deze dingen spreekt, ik heb het zo vaak gehoord in mijn jeugd ook, al dan werd er zo gepreekt. Ik heb ook geen zo veel goede preken gehoord, maar dan werd er zo gezegd, dan werd het soms ook klein gemaakt, dat die discipelen het nou nog niet begrepen hadden en nog over een aards koninkrijk spraken. U weet wel, al die leuterpraat meer die dan gehouden wordt om de wezenlijke dingen te bedekken. Natuurlijk was het zo ver gekomen. Ze hadden die overwinning van de Heer Jezus over de dood gezien. Ze hadden gezien dat de Romeinse legerafdeling op de vlucht was gegaan. Immers, bij het kruis hadden ze gecapituleerd, was die hoofdman dat Jezus herkend. Dat waren de grote vijanden, de wereld. En bij de bewakers in de hof, ze zijn op de vlucht geslagen. Een Romeinse cohort wordt verslagen bij de opstanding. Dat was allemaal gebeurd. Zou nu het koningschap aan Israël nog niet opgericht worden? En dan zegt Jezus niet dat het niet gebeurt. Het is allemaal juist dat het moet gebeuren. En de discipelen, die Joden zijn, die denken nog aan dat middelpunt alleen maar. Het Jodendom moet bestaan en het is het volk van God, maar het heeft een functie, het heeft een bestemming, de redding der wereld. En daar gaat het om. God heeft zijn volk gesteld in de wereld, heeft dat volk een koning gegeven en vervolmaakt in de opgestane Heer Jezus. En nu gaat het er alleen dat die glans van die opstanding over het hele volk zal vallen. En de discipelen denken, nu zal het gebeuren als die vuurdoop geschiet. En dan spreekt Jezus dat wonderlijke woord en zegt, het is niet van u het weten, de tijden en de gelegenheden, het is niet van u het weten, ze mogen wel iets weten. En ze zullen veel weten. De hemelse blik op ons leven en op de dingen die geschieden. Oh, dan zouden we er waarschijnlijk krankzinnig van worden. Ik zou het helemaal niet kunnen verwerken. Je vraagt dikwijls vanuit een niveau waarop je die antwoorden nog niet kunt verdragen. En als je in een lagere trap van inwijding bent, zoals wij, dan is er maar één ding, geloof, dat is vertrouwen. Er is je al zoveel toevertrouwd. Als je maar ogen hebt in die eerste trap van inwijding, en de Heer Jezus zegt dan ook wat het zal zijn, maar het is niet van u het weten van de tijden en de geschikte ogenblikken. Hier worden twee woorden genoemd. De chronoi, waar ons chronometer van afgeleid is, gewone tijd, de voortgang van de tijden, waar het ene ogenblik wel veel lijkt op het andere, hoewel het niet die mechanische tijd is die wij op onze horloges of nog ingewikkelder uurwerken kunnen aflezen, want daar maken we de tijd van die kwalitatief is tot iets kwantitatiefs. Maar er zijn ogenblikken, vele ogenblikken kunnen wij de leiding Gods niet in herkennen. Die is er wel, want God regeert door de tijd. Maar in de geschikte ogenblikken, dat zijn de ogenblikken waarin het duidelijk blijkt dat God regeert. Dat zijn die glanspunten. Die zijn er ook, maar het is niet van u om dat te weten, daar zijt ge nog niet aan toe. Dat komt, dus het antwoord wordt nog niet gegeven, het wordt niet ontkend dat de Heer Jezus het koningschap weer zal oprichten in Israël en Israël zal herstellen in een glans die ver uitgaat boven David en Salomo. Dat is het middelpunt van de wederoprichting van alle dingen. Maar het kan nog niet geweten worden. Het gaat om een tussentijd. En hoewel de Vader leidt alle dingen. Het is niet zo, en het is een verleiding voor ons moderne mensen, dat we eigenlijk weer moderne gnostici worden. De gnostiek leert dat er een God is ver weg die in de hemelen is, maar waar we wel uiteindelijk terecht kunnen komen, maar die deze hele wereld aan zijn eigen wetten en machten heeft overgelaten. Dat is het en dan kun je zeggen, nou ja, je begrijpt er ook niets van en je moet er ook niet de beschikkingen van een God van liefde in zoeken, want die zijn er niet in. Je moet eraan ontsnappen. Hier wordt gezegd, het weten is nog niet aan ons. Dat is nog zelfs niet van deze ingewijde discipelen zover, het weten van de tijden en de gelegenheden. Maar in die tijden, en niet alleen in de gelegenheden, regeert God toch. Hij is er wel. Hoewel we het niet zien. Hoewel we het vanuit het inwijdingsstadium van de inwijdingsgraad waarin wij zijn, het nog niet kunnen herkennen. Maar wie in de eerste graad is ingewijd, die weet wel genoeg om God, om de Heer Jezus, de meester die inwijdt, om die te vertrouwen. Want dat is het eerste wat nodig is. Dat vertrouwen. En als dat er dan is, er wordt gezegd dat de Vader dit alles in zijn eigen macht, in zijn eigen vrijmacht, heeft gesteld. En die vrijmacht die wordt bepaald door hemzelf. Dat is door zijn hart en God is liefde. Dat is die vrijmacht van God. Ja, we weten het niet, maar zo wordt het gesteld en wie op de eerste inleiding, de eerste inwijdingsgraad waar wij toegebracht worden in deze wereld, wie daarin rondziet, die heeft genoeg tekenen om te kunnen vertrouwen. En dan is het toch niet zo dat ze alleen gelaten zullen worden. Wordt de wereld dan verlaten? Jezus gaat straks heen. Maar wat laat hij achter? Hij heeft het bevel gegeven, ze mogen zich niet losmaken van Jeruzalem. Dus dat betekent Israël is en blijft het middelpunt. En dan worden zij, die een deel van Israël zijn, een deel voor het geheel, en het gaat hier over u, en het gaat over het hele Israël, niet alleen over die discipelen, daar zal die vuurdoop plaatsvinden, die vuurdoop van de Heilige Geest, en die zal hen maken tot het getuigen. En ze moeten in Jeruzalem beginnen, het middelpunt, en dan het hele Rijk, dan wordt er gesproken van Juda, Judea, de twee stammen, en Samaria, dat is het deel van de 10 stammen. Daar moet geopenbaard worden de vuurdoop, het geheel worden van de mens. Het bevel dat Jezus heeft, dat de Vader heeft gegeven in de Torah, maar dat vervuld wordt in Jezus naar zijn hoogste bestemming. Al die dingen worden gezegd en dan gaat het zich uitbreiden. Waar ligt het nu eigenlijk? Hier in Jeruzalem, dat volk, die kern van het volk, in die 12 vertegenwoordigers van de stammen van Israël, het middelpunt blijft, het is vanuit Jeruzalem en het gaat door tot aan de einden der aarde. Er is dus een uitstroming over de volkeren van een getuigenis. En een getuigenis, dat is niet alleen maar een praten, maar dat is een tonen, dat is daden doen. Dat betekent dat er een uitstorting van de Heilige Geest over de volkeren valt. En wat is de Heilige Geest? Dat is de inwoning Gods van de Vader met de Zoon, die woning maken bij de discipelen in Israël en in dat hele volk. En dan krijg je over die hele wereld heen al die steunpunten, al die burchten, die zegenende burchten. Daarom moet er over de hele wereld de synagogen zijn, van waaruit het heil straalt over de heidenwereld. Bewijs dat het volk er nog is. Hoewel het volk helemaal niet bewust naar alle individuen ingewijd is. Maar ze leven, ik zou bijna zeggen, geleid door een geest. Bijna uiterlijk, vaak instinctmatig. Maar toch, het is er. Israël blijft als priesters onder de volkeren. Bewust en onbewust. En zo worden van daaruit nieuwe kernen gesticht. Onder de volkeren. De Heilige Geest, de inwoning Gods, gaat vanuit Israël via de synagogen en komt onder de volkeren. En als het dan tot het uiterste der aarde is gekomen, dat wil zeggen geestelijk, de volkeren doordrongen heeft, dan zal de wederoprichting van alle dingen komen. Ik heb in het begin de vraag gesteld, wat blijft er nu eigenlijk over als Jezus, die hier is geweest, naar de hemel is gevaren? Veel, broeders en zusters. In de eerste plaats dit. Er staat dat van de Heer Jezus dat hij, als hij dan met hen sprak, opgenomen werd en dat een wolk hem wegnam. Dat betekent, hij is niet ver weg, hij is dichtbij. Er is alleen maar een wolk tussen hem en ons. Hij is verborgen voor onze waarneming. Maar hij is heel dichtbij. En zo goed als de Heer Jezus, de koning, verborgen is, zo is ook het volk verborgen in de ballingschap. Nog zwervend. nog niet herkennend, want zelfs in Israël wordt naar Joodse opvatting de ballingschap beleefd als de Messias nog niet als verheerlijkte koning over zijn volk regeert pas bij de wederkomst. En de Messias is verborgen in de wereld, in het lijden van het volk. En overal, en naar de legende, zit hij aan de poort van Rome als een bedelaar. Hij is aanwezig, maar hij zal in heerlijkheid komen. En nu zien we dat we niet alleen gelaten zijn. Jezus is vlakbij. Een wolk nam hem weg. En het volk dat ook verborgen is, is ook vlakbij. Bij alle aanslagen van de vijanden is het nooit gelukt om het volk uit de wereld te verdrijven. Het scheen soms zo te lijken alsof het geheel weg was. Dan zou de aarde verloren zijn geweest. Dan zouden we in de chaos verzonken zijn. Er is een onaantastbare kern in het volk. Nu, hier spreekt Jezus van hoe die kern wordt toebereid in die vuurdoop. Het middelpunt, die 12 discipelen die de 12 stammen vertegenwoordigen. Het volk en dan Jezus vlakbij. En dan zijn er in de wereld onder ons herinneringen van het paradijs, van de mooiste dingen. Dat vindt u in alle religies. Maar het gaat glanzen als het in aanraking komt met de Torah. Als de glans van de Messias, van Jezus, daar overvalt. De vleesgeworden Torah. En onder de volkeren die Jezus hebben herkend. En die hem niet verwarren met allerlei tussenwezens. Hoewel die ook kunnen verwijzen naar Jezus. Met allerlei engelwezens die dat ook kunnen. En die daardoor ontzaggelijk belangrijk zijn. En waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar toch dat Jezus in zijn volk en achter de wolk vlak bij ons was. Heeft dingen uitgewerkt dat je in de wereld toch stuit, broeders en zusters, op Gods bewijzen. Kent u Gods bewijzen? Ja, ik weet wel, er zijn wel die logische godsbewijzen. Anselmiaans, wat Descartes herhaald heeft. En er zijn er vele godsbewijzen gegeven. Maar die bedoel ik niet. Uw godsbewijzen zijn dit. Dat je zonneklaar gaat zien op dit ogenblik. Als ik dit hoor. Als ik dit zie. Kan het niet anders dan dat God is. Ik weet niet of u die ogenblik in uw leven heeft gekend, die zo mooi waren, dat het niet anders te verklaren was. Er is een schoonheid in de wereld, het is gebrekkig en het is bedekt met de schoonheid van een bloem, verwijst er al zelfs naar. Maar het is er veel moois, ondanks alle afbraak. En er zijn van die onweersprekelijke bewijzen en openbaringen, zoals ze in de muziek optreden, in de kunsten. En ik heb het vooral zelf in Mozart gezien. Wie kan daar naar luisteren? Kind, zo jong en dan. Zulke dingen wat eenvoudig niet af te leiden is. Kan de hele evolutietheorie niet bij. Darwin was in de war geraakt omdat hij zag hoe gecompliceerd het menselijk oog was. Maar als hij Mozart had gekend, dan was hij waarschijnlijk nog veel meer in de war geraakt en had hij nog meer reddingen gehad. Het is, ik noem iets en een ander zal andere dingen. Maar ook in onze westerse cultuur zijn er dingen, denk, alleen is zo'n kerk, die is dan gerestaureerd. En natuurlijk hebben dat gebrekken gedaan, anachronistisch, hoe deskundig ook. Maar het heeft iets van, ja, wat spreekt van een andere wereld, van een goddelijke wereld, en daarbovenuit van God zelf, die zich in Heer Jezus heeft geopenbaard om ons te redden, niet een stukje van ons, maar ons op het niveau te brengen waartoe God ons bestemd heeft, ons onsterfelijk te maken, niet omdat we onszelf zo belangrijk vinden, maar omdat je het een ongekende wonder vindt dat het mogelijk is dat een wezen iets kan verstaan van de heerlijkheid en het licht van God. Broeders en zusters, we zijn niet verlaten. We worden niet als wezen achtergelaten. Het is zo dat de wolk ertussen is. Dat het volk er is. Dat de Shechina, de inwoning Gods, in de Heilige Geest er is. En mensen tot de vuurdoop brengt. Zodat we zelfs de adem Gods in ons herkennen en die vloeit door de kracht van onze geest en die maakt zelfs onze ziel, het wezen van ons lichaam, onsterfelijk. En als dat ook onsterfelijke glans heeft gekregen, dan hebben we de teken in handen van de verzekering van de wederopstanding des vleeses. Broeders en zusters, het is er nog allemaal niet. En er is veel nog niet. Maar er is o zoveel wel. Jezus, vlakbij, een wolk nam hem weg. Het wonder van het volk, het wonder van de uitstorting in de christelijke gemeente. En dan wat we zo weinig kennen, maar wat ook onder de volkeren gewekt is. Want als Jezus hier is geweest, dan is de hele aarde veranderd. Aarde, atmosfeer, wie oog heeft, moet dat ook kunnen zien. Maar het is er nog niet. En nu gaat het erom dat wij die deze dingen ontvangen hebben, als we ze niet hebben, dat we erom bidden, dat we de tijden mogen verhaasten van de wederkomst, waarin de aarde niet vernietigd wordt, maar dwars door de vuurdoop heen komt tot de hoogste bestemming, zal ingevoegd worden in het koninkrijk Gods. Dat is de toekomst. Maar van die toekomst is nu reeds zo heel veel te zien. Je hoeft daarvoor niet te vluchten van de aarde. Je moet juist zoeken om door die vuilnisbelt heen die de mensen ervan maken, ook juist in hun vermaak, om daar steeds weer moed te vatten. Om iets te stellen van die glans, van die dingen die er reeds zijn. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu van Psalm 72, het tiende vers, Psalm 72, vers 10. Ik mag misschien even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 12 juni om 5 uur in de Hillegondakerk in Hilgersberg. Dus 12 juni, 5 uur in Hilgersberg, de Hillegondakerk. En ik hoop hier in de Grote of Sint-Laurenskerk weer voor te gaan op 9 oktober om 7 uur. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.